Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
En ik ben Pablo Moleman.
En dit is het Vegan Journaal.
Ga jij wel eens naar een fastfoodrestaurant, Esther?
Ja, dat klinkt nou heel elitair, maar eigenlijk niet.
Nee,
hooguit voor de frietjes.
Voor de frietjes, ja. En waar hebben ze de lekkerste frietjes?
Oh, dat weet ik niet.
Bij de Burger King of bij de McDonald's?
Nee, de enige waar ik dan ooit inderdaad naartoe ga is McDonald's.
Ja?
Dus ik zou de rest ook echt allemaal niet weten. Maar het is echt al lang geleden dat ik frietjes van McDonald's heb. We hebben nu vaak genoeg het woord McDonald's genoemd.
Nou, ik ga hem toch nog een paar keer zeggen. Want wist je, Esther, dat je naar het minst vegan-friendly fastfoodketen van Nederland gaat dan?
Dat meen je niet.
Ja. Provig heeft een internationale ranking gedaan van de grote internationale fastfoodketens. En in Nederland kwam McDonald's op de laatste plaats. En weet je wie er op de eerste plaats kwam?
Nee, geen idee.
Dat was de Subway.
Oh ja? Ja, dat zijn van die broodjes, toch?
Ja, dat zijn van die broodjes, inderdaad. Ja. Maar er is dus een internationaal overzicht gemaakt van de vegan opties bij de grote internationale ketens. Daarbij is gekeken naar de hoofdgerechten, bijgerechten en de toetjes. En ook naar de presentatie op het menu. Van worden de plantaardige opties op een duidelijke en aantrekkelijke manier aangegeven? Waar jij het vorige aflevering met Joey ook over hebt gehad. Hè, van als je de producten vegan noemt, zeg maar, dan worden ze vaak minder gekocht. Dus dat is ook meegenomen in het onderzoek. Van wordt het op zo'n manier gepresenteerd dat het voor een breed publiek aantrekkelijk is? Nou, ik zal de Nederlandse top 5 eventjes kort doornemen. De Subway staat op nummer 1, daarna de Burger King, Domino's Pizza. De KFC staat op de 4e plaats en McDonald's staat dan dus op de allerlaatste plaats.
Maar dan toch even terug hoor, Pablo. Want hebben jullie ze nou een hoge ranking gegeven als ze juist wel heel groot en aantrekkelijk vegan erachter hebben gezet? Of heb je ze dan juist een lage ranking gegeven
aantrekken? Nee, we willen dus dat het duidelijk is voor de vegans welke opties er vegan zijn. Maar dat kan dus door gewoon een duidelijk icoontje of een vinkje bijvoorbeeld.
Yeah.
Tegelijkertijd dat de naamgeving aantrekkelijk is voor een breder publiek. Dus als een McVegan levert niet heel veel punten op.
Nee, oké, helder.
Nee.
Goed.
Sowieso gingen er was überhaupt geen McVegan in Nederland. Er gingen heel veel punten onnodig verloren aan gerechten die net niet vegan waren. Bijvoorbeeld dat je een vegan patty had, maar dat dan de saus of de kaas bijna, dat die dan net niet vegan is. Dus het advies aan de restaurants is ook om daar verandering in te brengen.
Jullie hebben ook een advies uitgebracht?
Ja, zeker. Ja, we hebben een hele lijst met aanbevelingen. Om ook te kijken welke niet-vegan gerechten er minder verkocht worden. En eventueel van de kaart afgehaald kunnen worden. Want als je alleen maar gerechten blijft toevoegen, dan wordt het op een gegeven moment ook wel heel erg lastig kiezen voor mensen natuurlijk. En om waar mogelijk ingrediënten waar niemand het verschil proeft, gewoon standaard vegan te maken. Te beginnen bijvoorbeeld bij de mayonaise. Alleen de KFC die had trouwens een vegan mayo. Dat is wel interessant om te weten. Maar geen enkel hoofdgerecht dat vegan was, waar je die vegan mayo dan weer bij kon halen. Dus als je alleen een frietje als side gaat halen bij de KFC, dan zou dat mogelijk zijn. Ja. Met een leuk weetje erbij. Als alle Nederlandse horeca alleen nog maar vegan mayonaise en frietsaus zouden verkopen in plaats van de reguliere versie, dan besparen ze daarmee jaarlijks 185.000 kippenlevens en 7.000 ton CO2, wat vergelijkbaar is met ongeveer 25 raketvluchten naar de maan.
Jeetje.
Dus dat zou een kleine stap, groot verschil.
En dan heb je het over niet alleen de fastfoodketens, maar überhaupt alle Nederlandse horeca.
Ja, dan heb je het over de hele Nederlandse horeca. Ja, daar gaat best wel veel mayo in om.
En dan nog even terug over die McDonald's, want natuurlijk een van de bekendere ketens is. Hebben die al een beleid op het gebied van die eiwittransitie of maakt dat eigenlijk ook niet zoveel uit?
Nee, dat hebben ze wel, maar wel een vrij uniek beleid, in elk geval in Nederland. Omdat zij de eiwittransitie niet puur zien als een transitie van dierlijk naar plantaardig. Zij vinden zichzelf ook al heel goed bezig als ze minder rundvlees verkopen en meer vis en meer kip. En dat is vrij uniek. En dat zou ook al kunnen helpen verklaren waarom ze het zoveel slechter doen vergeleken met de andere fastfoodketens.
Ja, dat is de eiwittransitie in de andere zin van het woord. Van het ene dier naar het andere dier.
Ja, van de regen in de drup eigenlijk.
Ja, want kippen, dat betekent natuurlijk meer dieren.
Ja, Ja, precies.
Ja, ja. Goed, mag ik door naar Penny's in Duitsland?
Penny's.
Penny's, dat is een supermarktketen. En ja, niet eens een hele high-end supermarktketen, maar die hebben wel een hele stoere actie gedaan begin deze maand. Ze hebben namelijk voor hun 2150 filialen een week lang de prijs van een aantal producten verhoogd naar wat de daadwerkelijke prijzen zijn als je ook de milieuschade mee zou rekenen. En dan gaat het om allerlei vlees- en zuivelproducten. En voor die berekeningen werkten ze dan samen natuurlijk met allerlei wetenschappers die dan hebben berekend wat zou het dan moeten kosten. Ik neem even een paar opvallende prijsverhogingen door. De wienerworst die gewoonlijk €3,19 kost, die zou dan €6,01 moeten kosten.
Zo.
En de mozzarella, ja, dat is best wel een flinke stijging. En de mozzarella ging naar boven met 74% tot €1,55. En ik vind het nog wel even interessant om even één voorbeeld door te nemen van hoe ze dat dan hebben berekend aan de hand van de Maasdammer kaas. Die is dus met 94% gestegen tot €4,84. En de verborgen kosten die de wetenschappers dus berekenen voor die kaas was 85 cent broeikasgasuitstoot, zoals methaan en CO2. Dan ging er 76% naar de schade aan de bodem door de intensieve landbouw en de diervoerproductie. Dan ging er 63 cent naar het effect van de pesticiden, inclusief dus de impact daarvan op de gezondheid van de boeren. Zelfs dat hadden ze meegerekend. En dan ging er nog 10 cent naar de vervuiling van het grondwater voor het gebruik van de kunstmest. Dat is toch best wel fors, hè? En ja, echt wel een interessante bewustwordingscampagne, denk ik. Ontzettend stoer dat zo'n supermarkt dat doet. Uiteraard, het ging maar om een week. Gewoon om mensen hiervan bewust te maken. Ja, het lijkt me toch ook heel gek dat je dat als supermarkt dan doet en weet. En vervolgens na die week de prijzen weer terugdraait. En dus weet dat je met je core business, ja, continu milieuschade veroorzaakt eigenlijk.
Nou, zeker, ja. Ja, maar inderdaad ook wel weer een heel gewaagd experiment. Want ik weet dat Albert Heijn, die heeft eerder dit jaar ook een vergelijkbaar experiment gedaan. Misschien ten onrechte toen niet behandeld in het Vegan Journaal. Maar dat was ook wel een stuk kleinschaliger. Ja. Ze hebben toen ook voor een beperkte periode in een paar to-go-filialen true pricing toegepast op de koffie. En dan kon je als klant, kreeg je te zien wat de true price was. Werd je dan gevraagd of je bereid was die te betalen. Maar dan kon je dus ook nog kiezen of je dat deed of niet. Dat had dus wel als gevolg dat de koffie met havermelk een stuk goedkoper werd dan de koffie met koemelk. En 36% van de klanten die gaf dan aan bereid te zijn om die hogere prijs te betalen. Dat klinkt op zich best wel mooi. Maar daarna bij de kassa was er maar 15% die dat ook daadwerkelijk deed. En het experiment heeft €946 opgeleverd in totaal voor de Rainforest Alliance.
Ik wil net zeggen, oh ja, dat ging naar de Rainforest Alliance. Ja, hier bij Penny's hebben ze de meerkosten gedoneerd aan de stichting Zukunftbauer, dus de toekomstboeren. En dat is dan een stichting voor familieboerderijen in de Alpen. Dan ben ik heel benieuwd of die wetenschappers ook de milieu-impact van die familieboerderijen in de Alpen doorrekenen. Maar dan vraag ik misschien te veel.
Ja, volgende keer mag het gegereerd worden naar Profeg, rekening nummer Triodos. Nee, maar natuurlijk, ze kunnen dat niet in eigen zak steken, die supermarkten. Dat zou helemaal tegen het idee ingaan. Maar ik vraag me af inderdaad of waar Albert Heijn op gerekend had. Want ik weet niet om hoeveel filialen, hoeveel kopjes koffie het gegaan is. Maar €946 is natuurlijk niet echt een riant bedrag.
Nee.
Ze hebben het zelf dan ook opgehoogd naar €10.000, las ik.
Oh, kijk eens.
Dus wellicht lag dat iets meer in de richting van het bedrag dat ze verwachten.
Ja.
Oké, dan ga ik door naar Twente, als je dat goed vindt, Esther.
Ja, bring it on.
Ja, een van mijn favoriete zuivelbedrijven van Nederland is volledig plantaardig gegaan.
Vertel, je hebt vast een grote lijst met favoriete zuivelbedrijven.
Nee, eigenlijk heb ik er daar niet zoveel op staan. Maar ik heb wel een. Dit zuivelbedrijf had toevallig een plekje in mijn hart. Het gaat om het bedrijf Boermarken. Ze zijn in 1987 begonnen, eigenlijk als een familiebedrijf, eigenlijk gewoon een boerderij die wat melk over had en daar gingen ze roomijs van maken. Dat is een grote zuivelfabriek geworden. Maar al in 2015 zetten zij hun eerste stapjes op de plantaardige markt. Het was toen nog heel onwennig. Dat was ook in de tijd nog dat ik als een soort van missionaris bij bedrijven aanklopte. Van, wilt u met mij praten over plantaardig eten?
Oh, deed je dat echt?
Ja, dat deed ik in die tijd echt, ja. En bij Boermarken was ik welkom, omdat niet letterlijk hoor, want
Okay.
Ik neem niet de bus naar Twente als ik niet weet dat ik daar terecht kan. Maar ik vond dat zo leuk toen ik daar was. Want dat was dus een zuivelbedrijf dat het als, waar, ja, dat het als soort van snapte. En dat was echt een verademing. En wat ook wel heel erg grappig was, was dat je echt zag dat het een familiebedrijf was. Want ik werd dan aan het eind van de meeting, vroegen ze, kom je nog een drankje doen? En ik van, nou, een drankje doen, dat is me sowieso nog nooit gevraagd. En toen bleek er dus midden in die fabriek, achter een grote stalen deur, een bruin café te zitten. en de boerin, een oudere dame, die dus dat bedrijf ooit begonnen was, die dronk daar dan ook nog elke vrijdagmiddag met het personeel een drankje mee. En die vertelde mij ook van, ja, de jonge mensen in het bedrijf, die zijn wat aan het proberen met een paar plantaardige toetjes. Ik snap het zelf nog niet helemaal, maar we gaan wel zien wat het wordt. En dat is dus een enorm succes gebleken in de jaren daarna. Ik denk niet dat heel veel van onze luisteraars van Boermarken hebben gehoord.
Want het nee, is ik vraag die... me ook af, want onder welk merk kun je dat dan vinden bijvoorbeeld?
Nou, dat is dus precies. Ze hebben hun eigen merk toetjes, die vooral in zorginstellingen te koop is, heb ik begrepen. Maar heel veel mensen zullen er niet, heel veel vegans zullen er niet van hebben gehoord, maar er wel kaas van hebben gegeten. Want een groot deel van de vegan huismerkkaas wordt geproduceerd door Boermarken. En daar zijn ze dus ook zo groot mee geworden.
En nu zijn ze dus helemaal overgestapt naar plantaardig. Ja, ze hebben de hele zuiveltak afgestoten.
Ja, ze hebben hun zuiveltak verkocht en ze gaan nu dus 100% verder als een vegan bedrijf. En dat vind ik toch wel heel erg mooi voor een bedrijfje wat ooit als zuivelbedrijf is begonnen in de jaren 80.
Ja, ja.
Ja, niet het enige voorbeeld trouwens. Er zijn meer Nederlandse dierlijke bedrijven zoals vleesproducent Bobeldijk, die ook helemaal op de vegan tour is gegaan. En we hadden het natuurlijk eerder over Yogurt Barn en Hands of My Chocolate. Maar ja, ik vind het toch altijd wel heel erg bijzonder als een bedrijf zo'n gewaagde stap durft te zetten.
Ja, waarbij we toch dan ook wel even erbij moeten zeggen dat Yogurt Barn het helaas niet overleefd heeft.
De horeca van Yogurt Barn heeft het niet overleefd, dat klopt. Maar ze leggen zich nu volledig toe op de retail.
Aha, oké. Okay. Dus we kunnen ze weer terug gaan zien.
Ze zijn al, zeker. Volgens mij liggen ze bij de Albert Heijn onder andere. Dus goed. Ga het proberen.
Goed, dus stappen in zuivelland.
Ja.
Dan ga ik even door met de agrarische nieuws. Namelijk MOB, Mobilization for the Environment, waarvan wij ook al Johan Vollebroek in de uitzending hebben gehad. Die heeft via de rechter de uitbreidingsplannen van 14 boeren in Gelderland van tafel weten te krijgen. Want ze spannen een rechtszaak aan tegen de verleende vergunningen in Gelderland. En ja, ze hebben die gewonnen. En de jurist die daarvoor verantwoordelijk was, Valentijn Busten, die zegt: het is te bizar voor woorden dat de provincie Gelderland vergunningen blijft verlenen voor nieuwe stalbouw, terwijl tegelijkertijd boeren moeten stoppen vanwege de stikstofuitstoot. Dit is struisvogelpolitiek. Ja, daar kun je het natuurlijk eigenlijk alleen maar mee eens zijn dat het gewoon heel erg krom is. En de grote vraag is dan natuurlijk ook van, ja, waarom verleende de provincie überhaupt in deze tijd nog vergunningen voor verdere uitbreiding? Nou, en dat gaat natuurlijk weer over innovatie. Want die boeren die vragen dan een vergunning aan en die zeggen daar dan bij dat ze een emissiearme stalvloer gaan aanschaffen of een nieuwe luchtwasser. En dan is het dus het idee dat hun uitstoot zo ver zal dalen dat ze daardoor weer extra koeien of extra stallen mogen bouwen. Maar goed, MOB heeft wel succesvol aan weten te tonen dat die innovaties over het algemeen niet doen wat ze beloven. En op basis daarvan hebben ze die vergunningen van tafel weten te krijgen. Ze zeggen er wel bij, er zijn wel meer vergunningen aangevraagd en goedgekeurd in Gelderland. En ze hebben ze niet allemaal aan weten te vechten. Eigenlijk vooral gewoon omdat hun capaciteit beperkt is. Maar goed, voor deze 14 boeren dus wel. Nou, de provincie Gelderland heeft hier nog geen commentaar op gegeven. Nou, en dan wil ik nog even bij het agrarisch nieuws blijven, want mijn aandacht werd getrokken door een artikel in Nieuwe Oogst. Het is natuurlijk het platform voor de agrariër. En dat ging over een presentatie die Big Dutchman, dat is een stalbouwer, gaf aan varkenshouders over de nieuwe regels die daaraan zitten te komen en wat dat dus inhoudt voor de nieuwe stallen die gebouwd gaan worden. En dat was eigenlijk best wel opvallend. Want we kennen allemaal dat beeld van al die zeugen die in van die hele kleine hokjes staan, waar ze niet naar links en naar rechts en niet naar voren en niet naar achter kunnen gaan. Het lijkt erop dat daar een einde aan gaat komen. Want alle zeugen in inseminatie- en drachtstallen moeten in ieder geval in Duitsland per 9 februari 2029, ja, het is niet echt dat je denkt van heel veel tempo, maar toch, in groepshuisvesting zitten. En alle kraamzeugen moeten in 2036 over een vrije draaicirkel beschikken. Ja, het zijn twee. Ja, Pablo. Ja, het zijn natuurlijk echt hele kleine dingen. En aan de andere kant denk ik, ja, het zal toch wel wat betekenen voor zo'n dier dat hij, nou ja, ja, vrij kan draaien.
Ja, ik moet nu opeens denken aan een of ander tv-fragment dat ik een hele tijd terugzag van een boer. Die zei van, ja, ze kunnen zich niet omdraaien, maar er zijn heel veel dingen die ze niet kunnen.
Wat erg. Och jeez.
Maar nou ja, dus ze mogen zich nu omdraaien.
Ze mogen zich omdraaien, het is wat.
Ja.
Nou, daar wordt natuurlijk wel bijgezegd dat het controleren van de zeug en insemineren meer arbeid zal gaan vergen en een andere manier van werken. Ja, het is natuurlijk veel makkelijker als zo'n dier letterlijk geen kant op kan. Even kijken, en dan werd er nog gezegd, tot aan het werpen is netto een oppervlakte van 5 vierkante meter per zeug nodig. Nou, we weten inmiddels hoe groot die zeugen zijn, dus dat is niet heel veel, maar toch alweer meer. En dan werd er bijgezegd, beweging is beter voor de gezondheid en het weerstandsvermogen van de zeug. Nou, in de kraamstal gaat een zeug ook meer vrijheid krijgen. Nou, ook daar lijkt dan weer niet echt haast bij te zijn, want voor bestaande kraamstallen moeten varkenshouders voor februari 2033 ombouwplannen indienen. Nou ja, kortom, echt hard gaat het niet, maar mij was eigenlijk onbekend dat deze wijzigingen eraan zaten te komen. En wat helemaal interessant is, is dat er wordt gezegd van, houd bij de keuze van het ontmestingssysteem dat je gaat aanschaffen ook rekening met het kunnen afvoeren van stro. Er is nog geen verplichting om stro te gebruiken, maar ik verwacht dat daar op de lange termijn niet aan valt te ontkomen uit het oogpunt van dierenwelzijn en het kunnen houden van varkens met intacte staarten, zo zei de productmanager zeugenhouderij van Big Dutchman. Tja, kleine stapjes, maar ik denk dat het varken er toch blij mee is.
Ja, ik denk het ook. Ik merk dat ik er zelf niet blij van word. Nee. Maar dat is rationeel gezien zou ik dat wel moeten zijn, want het zijn inderdaad wel stappen vooruit. Maar het is allemaal zo technisch dat ik het niet helemaal kan voelen, inderdaad. Ik heb in mijn leven 1 keer een varkensbedrijf bezocht en daar heb ik ze ook zien staan tussen die schotten, inderdaad. Ja. En die varkenshouder die vertelde ook dat hij had 1 zeug die het toch elke keer presteerde om zich wel om te draaien. En hij snapte niet hoe hij dat deed. Dan ging hij 's avonds weg, dan stond ze met de neus de goede kant op en dan kwam hij 's morgens de stal inspecteren en dan stond ze andersom. En toen heeft hij op een gegeven moment op beveiligingscamera's gezien dat ze een soort van koprol had gemaakt.
Oh ja.
Maar zo groot is kennelijk dus de behoefte om af en toe eens eventjes een andere kant op te kijken.
Ja.
Toch denk ik dat dit wel echt een reële verbetering betekent voor een hele grote hoeveelheid dieren. Dus ik denk dat we blij zouden mogen zijn. Maar ik ben zelf nog eenmaal meer van de lege kooien dan van de grotere kooien.
Ja, lege kooien. In dat kader moeten we het volgens mij ook nog hebben over die vleesvervangers. Want de NOS publiceerde daar weer een artikel over dat vleesvervangers minder in trek zouden zijn. Dat gaat toch niet de goede kant op met die lege kooien.
Nee, dat klopt. We hebben het hier natuurlijk al eerder over gehad, hè, in het Vegan Journaal, over dat de markt voor vleesvervangers een beetje in het slop zit. Het NOS-artikel was ook eigenlijk vooral een recycling van eerdere berichten. Ja, het klopt. Het zou echt wel een stuk beter kunnen gaan met de vleesvervangers. De enorme groei, dubbele groeicijfers die waar we de afgelopen jaren gewend aan zijn geraakt, die is er nu al een tijdje uit. Ja, en tegelijkertijd, ik kan me wel soms ergeren aan de hyperigheid en de eenzijdigheid waarmee hier dan over bericht wordt in de media, dus ook nu bij de NOS. Want een cruciaal punt wat steeds wordt vergeten is dat de verkoop van vlees ook heel hard aan het dalen is. Sterker nog, die daalt harder. Dus het marktaandeel van de vleesvervangers, dat gaat op dit moment zelfs omhoog.
Aha.
En ja, dat heeft er zeer waarschijnlijk mee te maken dat mensen gewoon in brede zin de hand op de knip houden vanwege de inflatie. Dus dat ze gewoon proberen wat goedkoper boodschapjes te doen. Zowel minder vlees als minder vleesvervangers kopen. Misschien betekent het wel dat ze meer peulvruchten kopen. Dat zou ik dan op zich ook geen slecht nieuws vinden. In elk geval lijkt dat een van de hoofdoorzaken te zijn. Veel experts die gaan er dus wel van uit dat we hier te maken hebben met een tijdelijke dip. Omdat er ook heel veel gewerkt wordt aan de kwaliteit. Omdat hopelijk de economie op termijn weer zal aantrekken. ABN AMRO bijvoorbeeld, die verwacht toch de komende jaren nog een verdubbeling te zien. Uiteindelijk in de verkoop van vleesvervangers. En die meldt ook dat supermarkten hebben zich natuurlijk gecommitteerd aan meer plantaardig, minder vlees. Heel veel supermarkten die zijn daar nu doelen op aan het stellen. Dus die kunnen er ook echt niet helemaal onderuit. Waar je normaal gesproken zou je misschien zeggen, oké, als een bepaalde productgroep het even wat minder doet, dan wordt het schap kleiner gemaakt. Ligt het niet helemaal in de lijn der verwachting dat dat bij de vleesvervangers ook zal gebeuren. Gewoon omdat de supermarkten er nou eenmaal zichzelf daaraan verbonden hebben.
Nou, over die supermarkten heb ik ook nog wel wat. Namelijk, misschien heb je het ook gezien, de jaarlijkse folder monitor van Wakker Dier. Die onderzoeken altijd hoeveel vleespromotie en hoeveel vegapromotie er is. En ze laten eigenlijk zien dat het aantal vega-aanbiedingen bij supermarkten sinds 2021 gestagneerd is. Dus wie weet heeft dat er ook iets mee te maken. En ondertussen is het aantal vleesaanbiedingen, nadat het een aantal jaren is gedaald, nu juist weer met 9% gestegen. Dus die supermarkten doen ook niet helemaal hun best om die transitie een stukje verder te helpen. Het is goed om te noemen dat bij Albert Heijn, Lidl en Dekamarkt het aantal vega-aanbiedingen het hoogst was en bij Aldi het laagst.
Ja, ze praten toch echt wel een beetje met twee monden, die supermarkten inderdaad.
Precies, ja. Het lijkt alsof degene die de folders maken niet echt communiceren met degene die de duurzaamheidsdoelstellingen maakt.
Maar die zullen waarschijnlijk verschillende belangen meenemen. En daar zouden de prijsstijgingen inderdaad ook wel eens een rol in kunnen spelen. Dat de supermarkten toch heel erg graag hun klanten willen binden. En misschien compenseren voor de hogere prijzen door even extra met dat vlees te stunten. Ja. Dat is toch wel heel erg jammer.
Nou, volgens mij was dit hem.
Ja, en dan over 2 weken denk ik de laatste vakantie-episode van het journaal. En dan gaan we het hebben over het vegan aanbod in de universiteiten van Nederland.
Goed idee. Gaan we dat onderzoeken?
Ja.
Oké, nou, ik ben benieuwd. Dan tot over 2 weken.